In Romeinen 1 kan men dus vanaf vers 17 meteen overspringen naar hoofdstuk 3, vers 21. En dat is bijna naadloos. De rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard en is openbaar geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, et cetera. En daartussenin wordt dus gesproken vanaf vers 18 van hoofdstuk 1 over de omstandigheden die het evangelie wenselijk maken, of hoe je dat maar zegt, de omstandigheden waarbinnen dan dat evangelie als kracht Gods tot zaligheid gepredikt wordt. En het is ook nogal noodzakelijk, want de toestand van het heidendom, de uitdrukking staat in mijn Bijbel boven vers 18, de toestand van het heidendom is niet best. En zonder terug te komen op waar wij gisteren over spraken, het betekent dat het heidendom, de wereld als zodanig, niet alleen God is kwijtgeraakt, maar daarmee helemaal alle norm besef. Dat is niet maar van de laatste dagen, maar het is een situatie die ontstaat als men God verwerpt en daarmee alle gezag, daarmee ook alle autoriteit. En ik moet u zeggen dat voor zover ik er ook maar enigszins verstand van heb, democratie, dat als evangelie door blanken gebracht moet worden over de hele wereld, onder leiding van Trump, onder leiding van, nou ja, laat maar zitten. Hadden we het al over Pechtold? Dat democratie in werkelijkheid, als u mij vraagt, de verwerping is van alle gezag. Democratie in de westerse wereld is ontwikkeld geworden nadat men eerst in Frankrijk alle koppen heeft laten rollen, want het verwerpen van gezag is een typisch Rubenitische, dan wel Franse aangelegenheid. Het verwerpen van verantwoordelijkheid en dat soort dingen weer. Zo is dat, dat u zich niet vergist. Wij leven in een cultuur, of wat er verdoord moet gaan, zeg ik altijd. Wij leven in een cultuur waarin die gezagsverhoudingen systematisch verworpen zijn geworden in de loop van de laatste pak een beetje 2,5 eeuw, neem ik hem ruim. Maar zo is het gebeurd. Anderen zeggen het is gebeurd in de 60e jaren en niet van de toekomende eeuw. Ja. Maar het is gebeurd en daar leven we in en dat is het echte probleem. Wij kennen geen grenzen meer. Geen barricades in ons denken, we kennen onze plaats niet meer, we kennen ook geen fysieke grenzen meer, geen stippenlijntjes meer op de kaart, alles loopt door elkaar, overal. Dat heet in de Bijbel doorvloeien. Dat is Hebreeën 2, de eerste verse, doorvloeien. En daar kun je geen weg meer in vinden. Dat is een grote warboel, dat is de wereld. En het evangelie, ja, dat is de waarheid. Die onveranderlijk is, dat is het woord Gods. Dat staat in de eeuwigheid, dat eeuwig blijft, enzovoorts. En dat woord is vlees geworden, heeft gestalte gekregen, heeft zich gemanifesteerd. En dat is het enige antwoord op de situatie, op de toestand van het heidendom. Ik vind het een mooie uitdrukking, hoor. Heidendom. Vooral die uitgang vind ik fraai, want het heidendom is het. Bij christendom hebben ze nog Christianity ingevuld. Hè? Ik weet niet hoe je dat naar het Nederlands vertaalt. Christelijkheid, weet ik het. Christenheid, oh, een heid, dan wordt het toch weer een heiden. Nou ja, ze hebben de heerlijkheid van de onzienlijke God vervangen door van alles zienlijks, enzovoort. Humanisme is net zoiets, daar staat de mens bovenaan, dat zegt de term ook, die is goed gekozen. Het zal duidelijk zijn dat Luther het bepaald niet goed kon vinden met Erasmus. Ze hadden gemeenschappelijk dat ze zich verzetten tegen het gezag van de Rooms-Katholieke Kerk, maar humanisme fundamenteel verzet zich tegen alle gezag. Nou ja, in ieder geval tegen het gezag van God. En daarom gaat het niet samen. Niettemin heeft Erasmus gewonnen. Maar zo gaat het altijd bij meerderheid van stemmen enzovoorts. Goed. Laat maar. Dat is wat in essentie beschreven wordt in Romeinen 1, maar ook in heel Romeinen 2. Boven al die opschriften kom je in het woord, er staan drie opschriften, drie pericopen in Romeinen 3. En in alle drie staat het woord Jood. Onboetvaardigheid der Joden, de Joden en de wet der Joden en de besnijdenis. Want tegenover heidendom, de volkeren, heb je dan altijd nog de Joden, want niet alle mensen zijn gelijk. Je hebt ook nog de Joden. En daarvan wordt gezegd dat de Joden onboetvaardig zijn, of wat het maar was. En zich verzamelen een schat in het rechtvaardig oordeel van God. Die in ieder oordelen zal naar zijn werken. En er wordt gezegd, dat geldt niet alleen voor de heidenen, dat geldt voor de Joden net zo goed, want daar is geen verschil tussen. En daarna heb je dan nog het idee van, maar de Joden hebben toch de wet. De Joodse wet, de Joodse religie en het Judaïsme. En dan zegt Paulus, ja, maar daar heb je niks aan. Want je kunt de wet niet, je kunt wel de wet hebben, maar als je er niet aan kunt houden, ben je alleen nog maar zwaarder schuldig. Je had beter kunnen weten. En mijn vader, de oprichter van het Joods zendingsgenootschap onder de naam Israël en de Bijbel, die zei, er is geen volk zo ongelovig als het Joodse volk. En daarom moet je ze het evangelie brengen. Want zij hebben de Bijbel. Zij als één volk het weet en beschikt over de kennis is het Joodse volk. Dat draagt ook de verantwoordelijkheid, dat is hoofdstuk 3 vers 2. Draagt de verantwoordelijkheid om dat woord van God te bewaren en te prediken aan de volkeren. Want Israël is dat priesterlijke volk. En wat er van over is in de praktijk in de dagen van Paulus enzovoort, is een officiële Joodse volk. Ik weet het, dat is het restant van het tweestammenrijk. Maar niettemin, hun waren in zijn dagen althans nog steeds de woorden Gods toebetrouwd. Maar zij waren ongelovig. En dus zwaarder verantwoordelijk dan welk ander volk ook. En dat is wat Paulus uiteenzet. Ze hebben niet wat voor met die wet die ze hebben, ze hebben wat tegen. En de Heer zei, je vertrouwt op Mozes, zeg je. Nou, Mozes zal je oordelen. Want Mozes heeft over mij gesproken. Maar dat beliefden ze niet. Hebben u dat? Joden en de wet. Ja, maar wie de wet niet houdt, die is des te meer schuldig. Die kan niet meer zeggen, in het Nederlands, wij hebben het niet geweten. Nou goed, en dan heb je nog Joden en de besnijdenis. Want de idee bestaat dat als je nou maar gedoopt bent als kind, of zo komt het wel goed met je. Afgeleid van een Joodse gedachte die zegt, als je nou maar besneden bent, dan hoor je erbij, dan hoor je bij het verbond. En zo dat die termen zijn door het christendom gewoon gehuurd van, gejaard. Van het Jodendom, je wordt door de doop, men bedoelt de besprenkeling van kinderen, in plaats van de doop van volwassenen, in het algemeen dan, men wordt door de doop ingelijfd bij het verbond, waarmee men te kennen geeft geen verschil te kennen tussen het oude en het nieuwe verbond, want anders had je dat toch minstens er even bij moeten vermelden, welk verbond? Waarna Louis Perry-Chaffin, maar Hans is alweer weg, dus. Waarna Louis Perry-Chaffin zegt in navolging van Scoville, maar er zijn 7 van die verbonden in de Bijbel hoor. En niet eens maar 2. En gelijk heeft hij. Ja, welk verbond? Men is volkomen de weg kwijt. Maar het dient tot niks, zegt Paulus, want besnijdenis is slechts een beeld. Het is een type ergens van. In zichzelf heeft het geen enkele zin. Toen heeft iemand uitgevonden dat het toch wel nuttig is om bepaalde ziekten of zo te bestrijden enzovoort. Dan zeg ik, nou, fatsoenlijke wassing is ook voldoende hoor. Maar toen maar weer. Ik heb zelfs in alle ernst ooit gelezen van een theoloog die zei: het is maar goed dat Israël besneden werd, want het was ter voorkoming van allerlei besmettelijke ziekten in de 40 jaar in de woestijn van Israël enzovoorts. En de grap is dat Israël nou juist in de woestijn überhaupt niet besneden werd. Volgens de Bijbel. Staat er al zwart op wit in, zodat je ziet wat een onzin er soms uitgekraamd wordt door mensen die geacht worden ervoor doorgeleerd te hebben. Ik heb daar allemaal geen respect voor. Je moet bij dat woord blijven, enzovoorts. Dan leer je de waarheid verstaan. En Paulus zegt, besnijdenis, dat betekent niks. Wij zijn besneden. Wij gelovigen. Want besnijdenis is een uitbeelding van wedergeboorte. En wij zijn besneden met een besnijdenis des harten, staat er in het laatste vers van Romeinen hoofdstuk 2. En u zult zeggen, dat heeft hij knap gevonden, maar ik moet u zeggen, och, het viel wel mee, want de term besnijdenis des harten komt uit Deuteronomium 10, vers 16, staat eronder in je Bijbel, hè? Staat Deuteronomium 30 er ook nog bij, vers 6? Die is misschien nog wel van groter belang. Binnen de context van Deuteronomium 30 namelijk. Want dat is het hoofdstuk wat hierna in Romeinen, hoofdstuk 9 of 10, 10, wordt aangehaald. Dat hoofdstuk wat zegt, gaat erom dat men niet de wet met de handen doet, maar het gaat erom dat men met het hart gelooft en met de mond beleidt. Dat is Deuteronomium 30. En daar staat dat men besneden zou moeten worden met een besnijdenis des harten. Overigens ook in Jeremia 4 vers 4, maar u ziet dat er allemaal bij staan. De besnijdenis in het lichaam, om zo te zeggen, de besnijdenis van de voorhuid, is een beeld van het wegnemen van het uitwendige, de omhulling, zei Weinreb. Waarvoor vriendelijk dank. Het wegnemen, het wegsnijden, dan wel terugvouwen, zei hij. Van de omhulling en de openbaring van heerlijkheid. Hij zelf begreep ook niet waar het over ging, maar hij zei het keurig. Want het is openbaring van glans, heet dat. Staat in je woordenboek, glans, zoek het maar op. De openbaring van heerlijkheid, feitelijk van een nieuwe schepping. Want het heeft alles te maken met weer voortplanting en dus het voortbrengen van een nieuwe schepping enzovoorts. Dat is wat het is, maar het is beeld, het is symboliek, het heeft geen praktisch nut. Bovendien, er zijn landen waar mensen sowieso besneden worden. Als je in Amerika geboren wordt, dan moet je er wel snel bij zijn, anders hebben ze je besneden voordat je een paar dagen oud bent, hoor. Je wordt in het ziekenhuis geboren, daar wordt voortplanting beschouwd als een ziekte. Zover zijn we al gekomen in de westerse wereld. Weg met ons, laten we ons vooral niet voortplanten. Als we het toch doen, is het een ziekte. Maar dat wilde ik helemaal niet zeggen. Ik wilde zeggen, daar word je gewoon besneden als vanzelfsprekend. Als een soort medische ingreep of zo. Maar ja, nee, het hoeft niet, maar het gebeurt wel. Word je daardoor zalig? Nee. En als je laat besnijden door de mohel met zo'n keppeltje op enzovoort, word je daardoor zalig? Ook niet, net zo min. Nou ja. Men begrijpt er soms maar erg weinig van. Maar dat betekent dus niet. Wat heeft een Jood dan voor op de heiden? Nou ja, in de praktijk niks en toch een heleboel. Maar dat is het volgende vers, dus 3 vers 1. Welke is het voordeel van de Jood? Wat is het nut der besnijdenis? Dat is twee keer hetzelfde, want besnijdenis, dat woord wordt gebruikt ter aanduiding van het hele Jodendom. Zulke taal moet je nou eenmaal leren, hè? Zijn metaforen. Prachtig. Wat is het voordeel van de besnijdenis of het nut van de Jood of het Jodendom? Of hoe je het maar zegt. De vraag is dus dubbel en dus met nadruk. Op grond van het voorgaande, daar is geen verschil en dat is al vele malen gezegd. Evangelisch kracht, Gods zaligheid voor ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. En ze zijn allemaal zondaren en zij verzamelen zich een schat, eerst de Jood en ook de Griek. Staat er al bij herhaling. En toen was de vraag, maar er is toch verschil tussen, wat is dan het verschil? Wat is het voordeel? Wat heeft de Jood dan toch voor? En er staat er vele in alle manier. Vele. Op elke wijze en langs allerlei routes heeft de Jood toch een heleboel voor. Op de heidenen gevraagd en geantwoord in deze dagen van Paulus. Niet zozeer de onze, maar die dagen. En dan staat er, want dit is wel het eerste en daarmee het belangrijkste. En dat is de samenvatting van alles. Dat is dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Woorden Gods waaraan zij trouwens in het algemeen en als volk ontrouw waren. Dat is het volgende vers. Ik roep het meteen maar even. Maar Israël, belangrijke Bijbelse basisbegrippen, nog een beetje erbij, belangrijke Bijbelse basisbegrippen. Een daarvan is die van uitverkiezing, een term die trouwens zwaar overdreven geworden is door Calvin en wat er verder volgde. Maar uitverkiezing is in de eerste plaats de uitverkiezing van Israël en niet maar de verkiezing, maar de uitverkiezing. God koos Israël uit, en zetten het ernaast, uit alle volkeren voor wat? Om in de hemel te komen? Oké, om zalig te worden. Oké, om een nieuwe schepping te erven. Allemaal, nee. Heeft er niets mee te maken. Een eeuwige zaligheid en uitverkiezing van Israël hebben slechts zeer indirect iets met elkaar van doen. Om gelovig te worden dan? Net zo min. God keek het rijtje eens door en zegt, nou, ik zie niemand. En toen zegt hij, weet je wat, dan verwek ik er een. En hij verwekte zijn eigen volk. Hij zegt, dan is het tenminste om twee redenen van mij. Want alle heidenen, staat in de Bijbel, want alle volkeren, de hele aarde is mijn. Zegt hij, is dat Exodus 19? Exodus 20. De Heer zei, ik heb u gekozen uit alle volken, want de ganse aarde is mijn. De Heer verwekte eerst Israël, dat duurde wat lang, maar toen was het toch voor elkaar, had hij een volk. En hij zegt zo, nou jullie heb ik verkoren, ik haal je er meteen uit Egypte, dat een beeld is van de hele wereld. Ik haal je eruit, ik zet je apart en dan krijg je van mij mijn woord. Uitgebeeld, gebeeld houdt zelfs letterlijk uit de rots. Omdat het gaat om het onvergankelijke woord. En hij gaf hen zijn woord, de woorden Gods. En het zijn niet maar de 10 woorden, maar het is fundamenteel de hele Bijbel. Hij vertrouwde het hen toe en hij zei, doet handeling totdat ik kom, of wat hij maar zei. Nou, hij zei, indien gij mijn woord bewaart en dat soort dingen meer in trouw blijft, dan en zijt gij mijn uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk om te verkondigen, enzovoort. En dat is wat ze moesten doen. Het woord van God bewaren in deze duistere, godsvijandige wereld. Israël, en niet maar het Joodse volk, Israël. Alle stammen dus, hè, van Israël. Waarvan in de dagen van Paulus, om zo te zeggen, officieel, alleen nog maar de 10 stammen, of de 2 stammen over waren onder de naam Juda, het Joodse volk. Dat was officieel. En dus ook officieel waren hen de woorden Gods toebetrouwd. Dus ze hadden heel wat voor op de overige volkeren. Ze werden ermee geboren, als het ware. Zij waren Israël. Waarom waren zij Israël? Omdat hen de woorden Gods waren toebetrouwd. De naam Israël is de naam van het volk waaraan de woorden Gods zijn toebetrouwd. Maar dan staat er, want wat is het al zijn sommige ongelovigen geweest? Het gaat even heel snel hoor, die zin. Want het punt is, sommigen uit hen zijn ongelovig geweest. Officieel leren wij in het Nieuwe Testament dat het hele volk, als volk, dat is een oud begrip, dat weet ik, maar goed. dat het hele volk als volk officieel ongelovig was. Hoezo was dan de meerderheid ongelovig? Nee, democratie, dat stamt uit de Franse tijd. Het idee dat het van de Grieken komt, dat is een beetje dwaasheid. Maar goed, dat ga ik nou niet uitleggen, vind ik nou niet zo nodig. Maar waar het over gaat is gewoon dat degenen die Israël, het Joodse volk, officieel vertegenwoordigden, die hadden besloten, nee, wij zijn ontrouw, wij willen dat woord van God niet en dus is het volk ongelovig. En ook al zou de meerderheid van het volk toch gelovig geweest zijn, als de hoge priester en het Sanhedrin gezamenlijk roepen, wij moeten het niet, dan is het Joodse volk als volk ongelovig. En dat is wat de Bijbel erover leert. En wij leren, ja, dat is, ik kijk automatisch weer naar Hans. Want Hans is gespecialiseerd in het dispensationalisme. En al die professoren die de les in gegeven hebben. En nou ja, goed, dat onderzoekt hij allemaal. Nou, dat respecteer ik. Maar goed, wij dispensationalisten leren dan. Ja, er was aan Israël ook van alles beloofd. Want het is duidelijk dat het allemaal aan Israël beloofd is in het Oude Testament. God heeft zijn belofte aan Israël gedaan. In het Nieuwe Testament staat ook dat dat zo is. Hunnen zijn de. Romeinen 9. Hunnen zijn de beloften, onder andere staat er dan, de beloften. En de wetgeving en de aanstelling tot zonen. Ja, dat dank je de koekoek. Als God zegt, hier is mijn woord, je moet het bewaren, is het in ieder geval aan Israël gegeven. Maar niet exclusief hoor. Maar het is aan Israël gegeven. Oké, okay. Van Israël is uiteindelijk alleen het Joodse volk over in de dagen van de Heer Jezus. Dat is het volk ongelovig en men zegt Israël is ongelovig. En ja, wat dan? Dan is de dispensationalistische leer, dat wil zeggen die van de bedelingenleer in het algemeen, die is dan van, en toen heeft God het een en ander uitgesteld. Het koninkrijk was beloofd, het koninkrijk is gepredikt, maar het volk wilde de koning niet en toen heeft hij het koninkrijk uitgesteld en komt het alsnog in de toekomst. Calvinisten zeggen, het is bijna goed, het koninkrijk komt echter in de toekomst niet alsnog. Het koninkrijk is gegeven aan de kerk in plaats van Israël. Het ging trouwens bijbels redelijk eenvoudig te beargumenteren is, maar daar wilde ik het van de week niet over hebben. Het is ook niet correct. Overigens, wat komt in de buurt? Maar de idee, God heeft zijn plan veranderd, is de basis geworden weer voor het ultradispensationalisme. God is van plan veranderd. Dat betekent dat je van God niet op aan kunt en dat de mens via zijn ongeloof het werk Gods kan tegenstaan. Maar hoeveel teksten wil u hebben waarin de Bijbel staat dat dat niet kan? En dat God gewoon doet wat hij beloofd heeft. Stel je toch voor zich. Nou ja, men wilde tegenwoordig dat wij bidden dat de grote verdrukking niet gaat komen. Want wij dachten dat de grote verdrukking zou komen over het Joodse volk. En wij vinden dat het Joodse volk al voldoende verdrukt is geworden. Naar onze maatstaven. Dus als wij nou de Heer dat even uitleggen, dan moet het nou maar voldoende zijn. Dat is wat dingen die geleerd en gepredikt worden om ons heen, in ons landje. En niet alleen in ons landje. Men denkt dat echt. Men denkt veel te laag over God en over de waarheid en beseft niet dat als dit soort dingen kunnen, dan is nog maar de vraag of u behouden wordt. De Heer kan zich nog wel bedenken en ook dat wordt gepredikt. Want ja, nou zijn we wel tot geloof gekomen, maar ja, nou moeten we toch zus en zo en als we niet dit of dat en dus toch gaan fietsen op zondag, dan wel voetballen, dan gaan we alsnog verloren. Nou ja, het gaat dan over andere dingen waarschijnlijk tegenwoordig, want bakens worden verzet en normen vervagen en dat soort dingen meer. Maar toch, die leer is er wel. En bij ons vlak in de buurt bedoel ik maar, hè? Wij komen dat eens een beetje om ons heen kijken en luisteren, komen die dingen allemaal tegen. Maar God heeft niks uitgesteld en dat staat ook niet in de Bijbel, sterker nog. De vraag is, wat is het al zijn sommigen, want ze waren het niet allemaal, alle Joden, wat is het dat ze al zijn sommigen ongelovig, en nou, Bijbelse basisbegrippen, nu moet je weten dat geloof exact hetzelfde is als trouw en andersom. En dat het de gok is van de vertalers van welk woord nemen we nu? Want er is maar één woord dat wij naar het Nederlands vertalen met het zij trouw, het zij geloof. We hebben twee verschillende woorden daarvoor. Maar wat ik zeggen wil is dat dus binnen Bijbelse context, Bijbelse basisbegrippen, er geen verschil tussen is. Daarbuiten, buiten de Bijbel, ja, misschien, dat weet ik niet. Je schrijft het verschillend en daarna heb ik er verder geen boodschap aan. Geloof is trouw en trouw is geloof. Eén en hetzelfde ding. En een vaste regel is deze, dat als je een zin leest met het woord geloof erin en je begrijpt niet wat er staat, vervang je het door trouw. En vice versa. En andersom dus. Je leest trouw en je weet niet waar het over gaat en je vervangt het door geloof. En hier hebben de vertalers een probleem gehad, want als je enigszins consistent vertaalt, hetgeen toch zou moeten. Nee, concordant is overdreven. Als je niet weet wat het is, hoeft niemand het je uit te leggen. Dat maakt verder niet uit. Maar enigszins consistent zou het toch moeten zijn en dan wordt het. Wat is het al zijn sommigen ongelovig geweest, zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen. En als je niet begrijpt wat er staat, dan lees je, wat is het al zijn sommigen ontrouw geweest. Hun waren de woorden Gods toebetrouwd. Dat veronderstelt trouw. Van degene aan wie het toevertrouwd is. Ze zouden trouw moeten zijn aan het woord van God. Dus de vertaling met, want wat is het al zijn sommigen ontrouw geweest, is volstrekt, maar dan ook volstrekt legitiem, dan wel voor de hand liggend. Alleen wij noemen dat ongeloof. Nou ja, doe maar. Maakt niet uit. Wat is het al zijn sommigen ontrouw geweest, zal hun ontrouw de trouw van God te niet doen. Of anders, ze zijn ongelovig geweest, zal hun ongeloof het geloof van God te niet doen. Is God dan gelovig? En dan wordt het een beetje krom daarboven misschien. Dan zeg ik, oké, dan vervang je het door trouw. Is God dan trouw? Dan komt er niks krom toch? Dan begrijp je toch? En u begrijpt ook wat het antwoord op die vraag is. Nou staat het erachter, maar dan nog. U begrijpt toch wat die vraag veronderstelt, namelijk, het Joodse volk was ontrouw, maar God bleef trouw. En ondanks het ongeloof van het Joodse volk, heeft God toch gewoon gedaan wat hij beloofd had te zullen doen. En als je dat niet kunt volgen en denkt dat God toch ontrouw geworden is, of wellicht zijn plannen heeft uitgesteld, heeft veranderd, dan bent u blijkbaar niet voldoende op de hoogte van wat God beloofd had in het Oude Testament en niet voldoende op de hoogte van zijn plannen. Zo zit het dan. Als je het niet begrijpt, dan heb je iets gemist onderweg. Maar de conclusie dat God iets anders is gaan doen en dat hij bijvoorbeeld de kerk in de plaats van Israël gezet heeft en dat ook nog voor tijd en eeuwigheid, dat wil zeggen vooral dat. Ja, dat wil zeggen, God heeft zijn plannen veranderd. En dat mogen dan de Calvinistische en misschien wel de Rooms-Katholieke leer zijn. Maar het dispensationalistische, en dat is eigenlijk het enige alternatief, zegt toch hetzelfde. Die zegt, God heeft zijn plannen veranderd. En heeft Israël gelaten voor het was. En hij nou verzamelt die eerste kerk. En in de toekomst gaat het verhaal met Israël weer verder. Het is onjuist. God houdt zich aan zijn woord. Doet wat hij beloofd heeft. En achteraf blijkt, want ik moet het anders zeggen. Achteraf wordt dus ook gedemonstreerd. Maar dat is denk ik nu buiten mijn onderwerp. Afgezien daarvan heb ik daar toch geen tijd meer voor. Achteraf wordt in het Nieuwe Testament met nogal wat nadruk geargumenteerd dat wat God vandaag doet, namelijk de verzameling van zijn volk, de gemeente uit de volken der aarde, dat dat wel degelijk in het Oude Testament is vastgelegd. Dat dat wel degelijk in het Oude Testament is bekendgemaakt. Maar niet geopenbaard. Want dat staat er dan ook nog, dat het in voorgaande eeuwen niet is geopenbaard. Of niet is bekendgemaakt gelijk het nu is geopenbaard, Efeze 3. Maar het ligt daar wel vast. Ik heb me er ook als jongen, heb ik daar, dat is echt waar. Als jongen heb ik me daar al over verbaasd, want mijn vader was rechter dispensationist. Dus die zei ook gewoon, wat de heren professoren ook al allemaal zeiden, althans binnen onze kringen. Die zei, ja, de God heeft zijn plannen, zijn oog van de koninkrijk uitgesteld. En doet een werk aan de gemeente. En dat is niet in het Oude Testament te vinden. Dat is daar verborgen, dat is daar enzovoort. En daarna schreef hij ook een boek over de tabernakel. Waarin hij dus demonstreert dat de tabernakel ook in hoge mate een illustratie is van de gemeente. En de weg tot zaligheid in onze tegenwoordige tijd enzovoorts. En hij vertelde ook dat al die lui, dat stelletje ongeregeld dat zich verzamelde bij David in de spelonk van Adullam, dat het een type is van de gemeente. En hij zei ook dat Esau die zijn erfenis verspeelde een type is van het Joodse volk. En Jacob met Bethel enzovoorts een type is van de gemeente, het huis Gods. En toen ik hem zei dat ik meende dat dus Laban, waar Jacob toen naartoe ging, in beeld is van de 10 stammen van Esau, zei ja, dat geloof ik ook, maar daar had ik hem nog nooit over gehoord. Daar sprak je niet over in het publiek. Hij wist dat wel, maar hij vond het niet, om heel wat redenen, niet zo wenselijk om er publiekelijk over te spreken. Maar goed, dus toch in het Oude Testament. Maar bedekt, verborgen. Waaruit volgt dat God zijn plannen dus niet gewijzigd heeft, want stond er allemaal al. En dat is mijn antwoord aan de ultradispensationalisten. Die hebben daar ook weer een truc voor gevonden. Die hebben uitgevonden dat er verschillende soorten gemeenten zijn. Nou ja, en dat al die dingen niet van toepassing zijn op de gemeente zoals wij die kennen, maar op een ander soort gemeente die er een poosje geweest is in de dagen van handelingen en ook weer is uitgestorven. En zo. Ja, doe maar. Verzin ze maar. Blijf nou gewoon bij wat de apostel zegt. God is niet ontrouw, God is niet gelovig, God houdt zich aan zijn woord, heeft gewoon gedaan wat hij zei. Gezegd had. En het wordt al misschien niet gepredikt, maar dan toch, ik denk wel gepredikt, maar misschien niet gepredikt in Handelingen 2, maar dan toch geïllustreerd in Handelingen 2. Meteen het evangelie, de grote werken Gods, gepredikt in allerlei talen. In de talen der heidenen. En u komt de belofte toe en allen die verre zijn. Dat wil zeggen in heel de wereld. Alle volkeren. En zo is het maar net. Israël was ontrouw, het Joodse volk is ontrouw, de hele mensheid is ontrouw, de wereld heeft hem niet gekend, zo zijn we begonnen van de week. De zijnen hebben hem niet aangenomen, ondanks dat ze Joden waren, ze hebben hem niet gewild. Wij willen niet dat deze over ons koning zei, wij houden vast aan onze traditie en daar past hij niet in. En als hij zich er wel in wil passen, oké, dan willen we hem, maar anders niet. Hebben we dat nog? Nou ja, dat uitgebeeld in, zij wilden hem nemen en met geweld koning maken en hij ontrok zich aan hen. Maar het was in het Oude Testament al uitgebeeld via de figuur van Jozef. Die vrouw van Potifar wilde hem koning maken over haar leven en in haar leven en hem omvangen, of hoe dat maar heten mag. En Jozef weggaande verborg zich en liet zijn mantel achter. En weg was hij. Hij paste daar niet in en hij wilde daar niet in. En dus kwam hij terecht in het andere huis van Potifar, dat heette gevangenis. En zo is het gegaan in onze bedeling. De Heer heeft zich teruggetrokken van het Joodse volk, heeft zijn mantel achtergelaten, die daarna toch een zwerftocht begonnen is overigens. Maar de mantel, ja, dat is een heel verhaal, ja, maar goed. En in de Bijbel vinden we een belangrijk deel van dat verhaal. Maar niettemin, de Heer is terechtgekomen inderdaad in dat andere huis. En dat is een gevangenis. En in de praktijk zijn wij dat. En officieel, dat zijn de 10 stammen van Israël. Maar in de praktijk, gewoon bij ons, de gemeente. Wij gevangenen van Christus Jezus. Gevangen genomen en gevankelijk weggevoerd enzovoorts. En bij ons deelt Jozef, de zoon van Jozef bedoel ik, de lakens uit op basis van het eerst geboorterecht van Jozef enzovoorts. En verkondigt de veelkleurige wijsheid Gods, uitgebeeld in de veelkleurige mantel van Jozef. Staat echt allemaal in het Oude Testament al. Hoor. En waar vinden we de beker? Maar dat is eigenlijk voor vanavond. Waar vinden we de beker? Van Jozef, bij Benjamin, noem eens iemand uit, Benjamin, Paulus, hè? Toch, ben toch bij Nieuw Testamentische waar, hè? Dus ze wisten niet waar hij was, ze gingen toen al op zoek naar de Heilige Graal, naar de beker van Jozef, toch? Zodat de vraag is van wie was de... Ik ben nou helemaal aan het heen en weer springen. Aan het eind van de week. Je moet toch wat bijleren onderweg. En van wie was dus de avondmaalsbeker? Van Jozef. Van Arimathea. Zodat die graallegenden toch een wel erg brede Bijbelse basis hebben. En dat is verbijsterend. Omdat dat over het algemeen niet gezien wordt. Men vertelt iemand heeft iets verzonnen. Maar met deze symboliek erachter, waar hebben ze die dan vandaan gehaald? Wij weten dat met veel moeite. Met veel moeite, want die heren professoren van Hans, zal ik maar zeggen, Schaeffer en Schofield en die lui Rairi en wie het maar waren, Gebelein, Welvoort, die hebben die dingen nooit gepubliceerd. Of ze het wisten, weet ik natuurlijk niet. Maar die hebben daar nooit iets, dat is niet bekend. En als wij het weten, is het gewoon uit de Bijbel. Maar hoe wisten die lui dat die graallegenden hebben samengesteld enzovoorts? En hoe wisten ze dat het ding dwars over Gallië heen en Frankrijk heen en het uiterste westen terecht moest komen? Bij voorkeur in Wales, aan de westkust helemaal. Hè? Waarvan men zegt, is daar nu te bezichtigen, maar... En niemand zegt dat dat een Bijbelse gedachte is of wat dan ook. Niemand zegt, maar hoe komt het dan? Er gebeuren soms vreemde dingen in de wereld. Maar goed, maar ik bedoel maar, dat is uit Genesis dit, hè? Gemeentelijke waarheid uit Genesis. Dus toch, het mag dan niet geopenbaard zijn, maar het is verborgen in... De oudtestamentische symboliek en in de geschiedenissen, want God heeft voortijds veel malen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken. Ook over tegenwoordige waarheid. God doet gewoon wat hij doet. En wat wij mensen zien als een mislukking. Hij kwam tot de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Wat wij zien als een mislukking, daarvoor zegt de Bijbel, het gaat precies volgens Gods plan. Want God demonstreert hoe dat zit. Met dat de mens een zondaar is, dat de mens waarheid niet wil weten, dat de mens geen gezag verdraagt, zeker niet van de schepper, enzovoorts. En dat degenen die onder de wet leven en dus regels hebben en zouden moeten weten hoe ze leven moeten, niet in staat zijn zelfs maar om er zich aan te houden en dat in werkelijkheid ook niet van plan zijn, al zeggen ze van wel. Dat is hypocrisie, dat is wat wet met zich meebrengt. En daarom, wet is eigenlijk leugen. Niet dat de wet in zichzelf gelogen is, maar met een metafoor kun je het zo zeggen. De wet bewerkt dat. En dat is wat gezegd wordt. De wet stond de Joden in de weg om tot geloof te komen. En God demonstreert dat, heeft dat gemaakt van oorsprong tot onderdeel van zijn plan. Vandaar dat hij van tevoren al gezegd had, het wordt ooit anders. En ik bedoel niet Jeremia 31, ik zal een nieuw verbond maken, maar ik bedoel Genesis 12. En anders 15. Gods verbond met Abraham. Want Galaten 4 is het hoofdstuk. 3 en 4 eigenlijk, maar Galaten 3 en 4 is het hoofdstuk, zijn de hoofdstukken waarin Paulus uiteenzet dat het nieuwe verbond waaronder wij leven en waarvan het evangelie de prediking is, de zogenaamde blijde dan wel goede boodschap dat God zijn belofte vervuld heeft, dat dat nieuwe verbond niet maar de voortzetting is van de wet of de verandering van de wet of de vervanging van de wet, hoewel het dat is, maar het is de vervulling van Gods beloften aan Abraham. Het heeft dus oudere rechten. En dat betekent dat de wet die 430 jaar na de beloften aan Abraham gekomen is, staat letterlijk in Galaten 3. Dat de wet die na 430 jaar kwam, de beloften aan Abraham niet krachteloos gemaakt heeft. Zodat van tevoren vaststond, voor de goede verstaande, stond van tevoren, was die wet, die moet een keer weer verdwijnen. Het moet vervuld worden, op rechtmatige grond, die moet verdwijnen, want anders kunnen de beloften aan Abraham niet vervuld worden. En dat staat gewoon letterlijk, wat ik nu zeg, staat letterlijk in Galaten 3. Het was een kwestie van tijd, het was wachten op het zaad dat beloofd was. Het was wachten op het geloof. Misschien moet ik hem toch eens lezen, want als je nou toch praat over Bijbelse basisbegrippen en over geloof. Geloof dat immers vertrouwen is. En over het geloof van Jezus Christus. En over uit geloof en tot geloof is het misschien toch wel aardig om even te lezen dat de Heer Jezus zelf wordt aangeduid als het geloof. Hij wordt niet alleen aangeduid als het woord, omdat hij aan hem het woord God was toebetrouwd en omdat hij gestalte geeft aan het woord van God. Dat wil zeggen, hij werkt het uit en brengt de vervulling van de beloften die in het woord vastliggen. Daarom heet hij het woord, maar hij heet ook het geloof. Dat is namelijk in Galaten 3... waar eerst staat in, want ik moet ergens een draadje opnemen, en halverwege neem ik die draad op, in vers 17. Dit zeg ik, het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, dat is het verbond met Abraham, over zaad van Abraham, het welk is Christus, uit vers 16. Het verbond dat tevoren van God bevestigd is, vastgemaakt is op Christus, wordt door de wet die na 430 jaar gekomen is, bij de uittocht uit Egypte, dat was 430 jaar na het verbond met Abraham. Kan je ook narekenen trouwens. Dat verbond met Abraham wordt door de wet niet krachteloos gemaakt, om de belofte teniet te doen. De wet doet de belofte aan Abraham niet teniet en vervangt ze ook niet en vervult ze ook niet. Er staat er gewoon naast. En dat is dan meteen het einde van de zogenaamde verbondstheologie. U weet wat verbondstheologie is? Je gooit alles wat verbond heet in de Bijbel, gooi je in de blender. En dan zet je de ding een poosje aan. En wat er dan uitkomt, dat zijn dan hapklare brokken of wat het maar is. Dat spul wat je er gewoon, kan je zelfs via infuus toegediend krijgen, denk ik dan altijd. Maar dat heet doorvloeien. Uit Hebreeën 2. Ja, dan ben je alles kwijt. Alle onderscheid. En de Bijbel zegt, zijn twee verschillende dingen. Want indien de erfenis, en dus dat wat beloofd is. Want indien de erfenis uit de wet is, dan is zij niet meer uit de beloftenis. Maar God heeft ze aan Abraham door de beloftenis en uit genade, genadiglijk. Het is helaas in de vertaling een bijwoord geworden, maar het had een zelfstandig naamwoord moeten zijn. Uit genade gegeven. En niet uit wet, want genade en wet zijn twee verschillende dingen. Toen heeft iemand uitgevonden, maar onder de wet bestaat ook genade. En zo roer je het zaakje dus weer lekker door elkaar. Wet is het tegenovergestelde van genade. Dat zijn twee dingen. En als dan de belofte, dat wat beloofd is, niet is uit de wet, is de vraag, maar waartoe dient dan de wet? De Bijbel is zeer systematisch. Paulus is zeer systematisch. Hij is zo beroemd, staat in alle handboeken, maar niemand trekt er zich iets van aan. Want staat er echt allemaal consequent. Waartoe is dan de wet? En zij is om de overtredingen, om der overtredingen wil daarbij gesteld. Waarbij? Bij de beloften, daarnaast. Om de overtredingen wil. Maar let op, er staat niet om de overtredingen te bestrijden. Om de overtredingen wil. Dat wil zeggen, de wet doet de overtredingen toenemen. Sterker nog, elders staat, als er geen wet is, heb je ook geen overtreding. Je kan niet iets over de wet overtreden als er geen wet is. Dat wil zeggen, de wet doet de zonde toenemen. Dat vinden wij wellicht vervelend, misschien. Ik heb de indruk dat sommigen dat helemaal niks kan bommen. Maar vooruit, maar de wet doet de zonde toenemen. Wij vinden dat misschien vervelend, maar voor God maakt het niks uit hoor. En ook dit zou je niet gebruiken als een excuus voor een losbandig leven. Maar voor God maakt het niks uit. Wij waren al des doodschuldig. En wat we nog meer overhoop halen, zwaardere straf dan de doodstraf, is het niet. Dat maakt echt geen verschil. Ik meen het. God heeft dat probleem opgelost, dus voor hem maakt het niks uit. Maar hij demonstreert dat het onzin is dat de mens zegt dat hij een wet nodig heeft om te weten hoe hij moet leven. En zo kan hij zijn leven, of dat van anderen, van zijn schoonfamilie zoals je weet, onder controle krijgen. Dat is een misverstand en dat is een nette uitdrukking ervoor. Want het is natuurlijk gewoon een gruwelijke leugen. En wij zouden dat kunnen weten uit eigen levenservaring. Anderen een wet opleggen is dwaasheid en is hypocriet. Vandaar dat er staat, wie zonder zonde is, werpen eerst de steen. Zodat de vreze valt dat er dan weinig stenen geworpen wordt. Maar de mens is zo hypocriet dat hij dan toch nog gaat stenen gooien. Heb je dat? Dat is voer voor psychologen. Maar ik pas deze keer. Nou, waartoe is de wet? Opdat de zonde zou toenemen. En Romeinen zegt, uit door de wet is kennis van zonde. Dat wil zeggen, door de wet leer je begrijpen, en door de wet stel je vast, dat de mens een zondaar is, namelijk belast is met de, behept is met de zonde. Niet door de wet is kennis der zonden, misschien wel, maar dat staat er niet. Er staat door de wet is kennis der zonde in de zin van de zondige natuur van de mens. Ze vroegen aan de rabbi, gelooft u in het goede in de mens? Hij zei, ja natuurlijk, waarom zouden wij anders onder die wet leven? De bedoeling is, de idee is, de filosofie is, dat wet het goede in de mens ontwikkelt en beschermt. Maar de Bijbel zegt, er woont geen goed in de mens. En de rabbi zei dus, impliciet, dan werkt de wet ook niet. En dan hoort u het ook eens van een ander. Want wet werkt niet, omdat er geen goed is in de mens. Het werkt averechts. Het onderdrukt het vlees en het vlees verzet er zich tegen, wordt er sterker van. Je het vlees lasten oplegt, ontwikkelt het vlees zich. Als je mens lasten oplegt, dan ontwikkelt hij zodanig dat hij zich er tegen verzet, dan wel de dingen leert dragen en zo. Dan wordt er alleen sterker van. Als je het vlees wil bestrijden, moet je het negeren. Negeren. De Bijbel zegt, je moet het vlees voor dood houden. Dus ook niet goeiedag zeggen. Gewoon, je stapt er gewoon over, niet tegenaan schoppen. Gewoon eroverheen stappen. Negeren, heet dat. Dat is wat de Bijbel doet. Dat is heel vervelend voor al die mensen die altijd je aandacht vragen voor hun vleeselijke en natuurlijke problemen. Want wij moeten het voor dood houden, was de bedoeling. Want onze gemeenschap is niet naar het vlees, wij kennen niet naar het vlees, maar naar de geest. Ja. Nou, waartoe is de wet, Galaten 3 vers 19, onder overtredingen daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, totdat het woord zou vlees worden, kortom, totdat de Christus, het zaad van Abraham, het beloofde zaad zou verschijnen. En dat staat er dan ook. Vers 22, maar de schrift heeft het alles onder de zonde. En onder de zonde betekent onder de heerschappij van de zonde. Term komt vaker voor, onder de zonde. Maar het betekent altijd onder de macht van, dat is hiërarchie ook weer. Hè? Onder de macht van de zonde. En het heet ook, wij zijn niet onder de zonde, maar wij zijn onder de genade. En we zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Want genade heerst en niet de wet en niet de zonde. Dat is Romeinen 6. Maar hier heet het, God heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof, van mijn part op grond van het geloof, maar dan toch van Jezus Christus, de enige goede Nederlandse vertaling is de Statenvertaling. In dit vers in elk geval, bedoel ik, hè? Uit het geloof van Jezus Christus, en dus op grond van dat hij geloofde en uit dien hoofde zijn loopbaan liep, opdat de belofte, dat wat beloofd was, uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. Hier heb u uit geloof tot geloof, zoals het heet in Romeinen 1 en daarna natuurlijk ook in Romeinen 3. Opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. Doch eer het geloof kwam, en nou moet je dus bij de les blijven. Eer het geloof kwam, voor Abraham, want Abraham geloofde God. Eer Noach kwam, eer geloof. Hoe ver is dat dan terug? En het antwoord is, dat woord geloof is de titel, de naam, de aanduiding van, nou goed. Het is een metafoor voor Jezus Christus. En zo moet je hem lezen. Doch eer het geloof van Jezus Christus kwam, of nog korter eer Jezus Christus kwam, op grond van zijn geloof, waren wij, Joden, onder de wet in bewaring gesteld. Bewaring rijmt op besloten, want het gaat over een gevangenis. Onder de wet is men gevangen, namelijk. Onder de wet is men geplaatst binnen de grenzen van de wet. En dus besloten, eer het geloof kwam, dat wil zeggen, eer dat zaad van Abraham kwam. Eer het geloof van Jezus Christus kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten, nog een keer, opgesloten. Zijn besloten geweest tot op het geloof, maar het moet gewoon zijn tot op Christus, die geopenbaard zou worden. U weet wel, het Lam Gods, dat voorgekend is voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is, die heb ik van de week al een keer gelezen uit 1 Petrus, maar geopenbaard is in deze laatste dagen om eventueel. Zie? Dus wij Joden zijn besloten geweest tot op Christus, tot op het geloof van Jezus Christus, dat geopenbaard zou worden. Maar wat daarmee geopenbaard is, is ook de rechtvaardigheid Gods. Want het is een en hetzelfde ding in de praktijk. Want geloof is trouw aan het woord van God, maar rechtvaardigheid is trouw aan het woord van God. Oké, overeenstemming met, hoe zeggen ze iets? Rechtvaardigheid is dat men handelt en leeft en is in overeenstemming met het recht. Maar het recht is het woord van God en het woord van God zou men geloven. En als men dat doet, is men dus rechtvaardig. Vandaar dat God geloof rekent tot gerechtigheid. Dat wil zeggen niet op grond van de werken die men doet, want dat kan een mens niet. Maar dat was zijn probleem en hij heeft dat opgelost. Hij heeft die zonden rechtvaardige vergelding doen ontvangen in het verzoeningswerk van de losser, de Heer Jezus Christus. En sindsdien krijgt iedereen die gelooft en dus tot geloof komt, krijgt iedereen die gelooft deel aan die verlossing, aan die erfenis, aan dat wat beloofd was, kortom, aan eeuwig leven. En daarmee aan zijn koninkrijk en aan een nieuwe schepping, een nieuw verbond. We krijgen bovendien meteen ook een hoge priester toegewezen, maar niet naar de ordening van Aaron, godzijdank. Maar naar de ordening van Melchizedek. Het is allemaal Bijbelse terminologie dit. Zie? En dan staat er dus ook, vers 24, ook zo'n vers wat slecht gelezen wordt. Maar ja, dat heb je met die verbondstheologen. Daar staat zo dan, de wet is onze tuchtmeester. Volgende woord onderstrepen. Ook voor de Calvinisten onder u. Volgende woord onderstrepen. En als u dan denkt, nou, ik ben toch aan het onderstrepen, ik heb toch mijn pen in de hand en je kan het niet laten, dan moet je ook onze even onderstrepen. Want hij heeft het over de Joden. De wet is onze, want wij waren in bewaring gesteld. Zodan de wet is onze tuchtmeester geweest. Tot Christus, maar het is niet naar Christus toe. Dat zou taalkundig wel kunnen, grammaticaal kan dat allemaal. Maar uit de context blijkt dat het dat niet betekent. En dat het gaat om een datum gewoon. Tot het geloof kwam. Tot het zaad van Abraham verscheen. Tot het nieuwe verbond aanbrak. En voor die tijd, en dus een tijdsaanduiding, voor die tijd was men onder de wet gesteld als Joods volk. Maar het was tot op de komst van Christus en daarmee tot op de komst van de hoge priester van het nieuwe verbond. Naar de ordening van Melchizedek. En daarmee werd een einde gemaakt, was een einde gekomen aan het oude verbond der wet en het Aaronitisch priesterschap. Nou ja, ik moet zeggen het Levitisch priesterschap naar de ordening van Aaron. Zo moet ik het zeggen, want dan is het correct. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot de opstandingsdag van Christus. Opdat wij, want dat was het doel, opdat wij uit het geloof, en dat kan zijn uit geloof in het algemeen, maar binnen de context zou toch op zijn minst even suggereren uit het geloof van Jezus Christus. Omdat die term hier staat in vers 22. Opdat wij uit het geloof zouden vrijgesproken worden. Want rechtvaardigen, onthoud het, rechtvaardigen is vrijspreken. Waarvan vrijgesproken? Het is niet zo moeilijk hoor. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden. En wat er ook staat, dat moet betekenen verlost worden van de wet. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij door het geloof zouden verlost worden van de heerschappij van de wet. Dat wil zeggen, zouden ontslagen worden van rechtsvervolging, vrijgesproken zouden worden en dus ook niet meer onder de wet zouden zijn. Want de nieuwe schepping is sowieso niet onder de wet. Het was alleen de oude, maar wij zijn der zonde der wereld en der wet. Der wet, gelaten was het ook, hoofdstuk 2 nog. Wij zijn der wet gestorven, gelaten 2 vers 19, voor de letterlijke uitdrukking. En dan weer vers 25 van gelaten 3. Maar als het geloof gekomen is. Maar wat kwam er? De Heer Jezus Christus. Heb u dat? En daarmee het geloof van Jezus Christus. De grap is natuurlijk dat als je moeite doet om alle schriftplaatsen te vinden waar sprake is van geloof van Jezus Christus, dan mis je er dus toch een paar. Want dan gaat het hier ook over, alleen staat er niet letterlijk. Het blijkt uit de context dat het dat toch is. Zie? Opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden, maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij dus, en nu staat het er nog een keer, zo zijn wij dus, wij, Joden, die onder de wet waren, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. En vervolgens wordt uiteengezet dat men onder het nieuwe verbond bovendien ook niet meer kinderen zou zijn, maar zou opwassen tot zonen. En de wet is voor kinderen, omdat die geen normbesef hebben. Vandaar dat kinderen altijd de grenzen opzoeken en soms onbewust over de grenzen van ouderen heen gaan tot hun vermaak. Daarom lachen wij om kinderen die gekke dingen zeggen en gekke dingen doen. Maar het is bij gebrek aan normbesef en dat moeten we ze leren. Soms is het verstandig niet al te hard te lachen, maar zoiets, dat moet men dan leren, voor, wet is voor kinderen. Daarom hoeft wet ook niet uitgelegd te worden, in de zin van, maar waarom moet dat en waarom mag ik dat niet? Ik weet wel dat het populair is om het uit te leggen. Dat is de vloek ook van de democratie. Er moet alles uit. Hadden we het al over pet? Oh, sorry. Ik hoor het de juffrouw, wie is namelijk altijd kwijt ben, nog zeggen. Ik ben een beetje slecht gebit, ik weet niet goed hoe ze heet. Maar die zegt dan en voor de televisie, ja, maar dan gaan we het nog één keer aan het volk uitleggen. Dan gaan we het helemaal goed uitleggen. En dan gaan we er met elkaar over praten, zei ze aan tafel bij Pauw of zoiets. Verschrikkelijk, vind ik zoiets. Zo van, het volk is dom, ze hebben het niet begrepen. Daarom zijn ze het niet met ons eens. En wat gaan we dus doen? We gaan het nog één keer uitleggen. En zo, minachting voor het volk. Hoezo democratie? Wat een onzin allemaal. Echt. Maar goed, die maar weer te zijn. Maar de bedoeling is dat wet is voor kinderen en is dus per definitie voor een korte tijd. Dat gaat voorbij. En de bedoeling is om de uitdrukking is van Ad de Weger. De bedoeling is om de schade voor de maatschappij zoveel mogelijk te beschermen. Want hij heeft ooit gewerkt bij sociale zaken of zoiets. En heeft mij toen uitgelegd Wij kunnen niet die mensen opvangen en verbeteren enzovoort. Er is eigenlijk niks aan te doen, maar zelden. Het enige wat we kunnen doen eigenlijk, en waarvoor wij ook zijn van overheidswegen, sociale dienst, is om de schade voor de maatschappij binnen de perken te houden. Dat is een hoopgevende bezigheid, denk ik altijd. Doe je toch nuttig werk, maar niet voor je cliënten, maar voor je baas, de overheid. Er is niks mee te beginnen en je hoeft niet uit. Zolang men onder wet is, is dat omdat men het niet begrijpt. Maar via wet zal men bepaalde gewoonten leren, langzaamaan leren, dat er nou eenmaal normen en waarden zijn, maar die zijn hoger dan de wet. Dat is wat het is. Wet is het laagste niveau dat je denken kunt. Dat is voor kinderen, staat hier. Zolang het tijd als de erfgenaam een kind is, verschilt hij niets van een dienstknecht, dan is hij een dienstknecht, dan staat hij onder commando. Maar ooit moet het anders worden. En zo is het met ons ook. En daarom protesteer ik altijd tegen de gedachte, Bijbelse basisbegrippen, protesteer ik tegen de gedachte dat wij voor elke stap van ons leven koninklijke goedkeuring moeten hebben. Dan wel dat elke stap van ons leven van tevoren bepaald is door de Heer Jezus of door Christus of door God of door de Heilige Geest. Die dan vindt dat we nu een pas naar links moeten doen en wij weten nog niet welke voet wij het eerste zullen verzetten. Laat staan in welke richting. Dus daar wachten wij nu op. En dan komt er niks van terecht. En je hebt ook arrogante mensen die doen gewoon een stap en maken zichzelf en ons wijs dat de Heilige Geest die stap bepaald heeft. En daarmee beweren ze dus dat de verantwoordelijkheid voor hun leven, aan beide richtingen, dat de verantwoordelijkheid voor hun leven niet bij hen ligt. Dit is de evangelische variant eigenlijk. Want die andere, dat is die van de wet. Wat moet ik doen? Wat moet ik nu doen in dit geval? Nu word ik wakker en met welk been moet ik nou uit bed stappen? Met het linker of het rechter en aan welke kant van het bed? En moet ik daarna mijn linker sok of mijn rechter sok het eerste aantrekken? Kent u dat? Dwangneurose, hadden we het al over dwangneurose? Dat is allemaal, in het Jodendom is dat al echt allemaal voorgeschreven. Ik zweer het u. Jazeker, het gaat zomaar niet. Alles is geregeld en alles moet volgens het boekje. Maar dan is men een kind en daarmee schuift men elke verantwoordelijkheid voor het eigen leven af. En het stomme is dat dat in het zogenaamde christendom gebeurt, want feitelijk vind je dat over de hele wereld, onder alle volkeren, overal waar het duisternis heerst, waar men zegt, ik kan er ook niks aan doen, ik ben hier ook nog, maar het is duister, ik weet het ook niet, het komt vanzelf wel goed of het komt niet goed, maar ik ben er niet verantwoordelijk voor. En zo ken ik ook mensen die zeggen, ik ben nou een keer zo. Kan ik ook niet helpen? Nee, dat kan ik niet. Ik ben nou helemaal zo. Wat bedoel je dat? Weg met verantwoordelijkheid. En een atheïst zegt, religie heeft men uitgevonden om verantwoordelijkheid van zich af te schuiven. Mensen die de verantwoordelijkheid voor hun leven niet kunnen dragen, vinden een God uit en schuiven hem de verantwoordelijkheid toe. Dat is wat er gebeurt. En de Bijbel zegt dat u, dat jij, dat ik, dat wij verantwoordelijk zijn voor ons eigen leven. De eerste verantwoordelijkheid is te komen tot aanvaarding van de Heer Jezus als onze verlosser. Die vervolgens niet gaat bepalen welke stap wij moeten zetten, maar die ons onderwijst in het algemeen in zijn woord. En die zegt, doe handeling totdat ik kom. En wij spreken elkaar nog. Ik had er ooit met mijn vader daarover, ik weet nog in welke straat in Bodegraven wij liepen. En wat hij dan deed was, dan begon hij in het Gronings, ik kan het niet meer zo goed nadoen, ik ben het een beetje verleerd. Maar dan sprak hij in het Gronings en dan was het off the records. Dan was het was niet officieel, het was niet van de kansel. wat een ex-cathedra heet dat, hè? Waar het was gewoon zo even onder elkaar. En ook niet zo verplichtend naar zijn zoon toe, maar zo losjes. Zei hij dan, nou, ik denk dat de heer ons maar een beetje laat aanrommelen hier. Die heb ik onthouden. Want zo is het ook. Doe het maar. En hij geeft ons onderwijs in zijn woord. En de bedoeling is dat wij zelf, op persoonlijke verantwoordelijkheid, dat woord van God implementeren. Het is vast voor iemand hier die ervoor doorgeleerd heeft wat dat woord betekent. Dat we dat implementeren, toepassen, gestalte geven. Nee, niet gehoorzamen, dat is een te zware term in het moderne Nederlands, maar dat we het implementeren in onze levens. Dat het deel uit gaat maken van ons wezen en daarmee ook van ons handelen, van onze levensweg. En dat is wat het is. En dat is niet doe dit, doe dat en zeker ook niet doe niet dit, doe niet dat. Het is red je. Zie maar. Ga maar. Maak er wat van, maar wees trouw in alle oprechtheid aan de Heer en dat in het licht van zijn woord. Maar het probleem is dat daar waar dat woord niet meer gepredikt wordt, en niet meer belangrijk geacht wordt, zijn wij aan andere dingen overgeleverd. Aan voorgangers en secteleiders en boekenschrijvers en wat het maar was. En aan de publieke opinie. En aan, hadden we het al over pech? Oh ja. Nou, aan mensen die allemaal menen te weten hoe het leven in elkaar steekt en ons dan commanderen. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat we als kinderen van God beginnen en dan opwassen tot zoonschap, volwassenheid. En dat betekent dat we als volwassenen verantwoordelijk zijn voor onze eigen levens. Dat is hoe het in elkaar steekt. Dat hebben we niet. Dat is wat uiteengezet wordt. Simpelweg vertrouwen op het woord van God. Ik heb eens een keer, of nou Billy Graham was, maar een van die grote jongens om zo te zeggen, die aan het eind van zijn leven iets zei als punt 1. Als ik het over moest doen, zou ik meer aan bijbelstudie doen. Dat was Billy Graham, dat weet ik zeker. En de andere uitspraak was, maar ik weet niet zeker of die van Billy Graham was, die zei, we zouden als evangelischen en als evangeliepredikers zouden we veel meer moeten vertrouwen op de werking van het woord van God. Want wij denken dat het onze eigen methodes zijn en dat is een misverstand. Het woord moet zijn werk doen en dat zouden we moeten prediken. In plaats van onze eigen methodieken om mensen over de streep te trekken. Want in wezen, dat is niks anders dan verkooptechniek. Hè? Toch? Hoe breng ik mijn spullen aan de man? Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat dat woord ons overtuigt. Ons brengt bij de Heer en uitwerkt in onze levens. Dat is de bedoeling. Hoe dat ook zij, het geloof heeft gestalte gekregen, is vlees geworden ook in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus zelf. En daar gaat het maar om. En heel dat nieuwe verbond waaruit wij leven, dat ligt besloten in de persoon en het werk van onze Heiland. En hij is trouw aan het woord van God. Dat heeft betrekking op wat hij in het verleden tot stand gebracht heeft. Maar Hebreeën vervolgt en zegt, God heeft hem gesteld tot hoge priester van het nieuwe verbond. Hebreeën 3, eerste verse, einde van hoofdstuk 2 trouwens, begin van hoofdstuk 3. God heeft hem gesteld tot hoofd over zijn huis, tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En hij is getrouw aan degene die hem gesteld heeft. Hetgeen in de eerste plaats weer een schop geeft tegen de Niceaanse geloofsbelijdenis, de drie-enigheid. Want de zoon is door de vader van hogerhand dus aangesteld in een functie. En van die zoon wordt gezegd dat hij trouw is aan degene die hem heeft aangesteld. En of wij nou getrouw zijn of niet, hij is getrouw. En hij zou het goede werk aan ons begonnen voortzetten. Het enige wat van ons verwacht wordt, is dat we inderdaad ons aan hem overgeven. En als wij af en toe wat struikelen of wat zwalken door het leven, ach ja, dat gebeurt. Maar de aardigheid is dat wij als schapen van zijn kudde toch het voorwerp zijn van zijn zorg. En als het werkelijk ons streven is hem te volgen, en ons streven is dat zijn naam in onze levens verheerlijk wordt, maakt u zich geen zorgen. Hij zal zijn werk aan, in en door ons doen. En volleindigen tot op de dag van Christus. En daar zullen we het voor vanmorgen weer bij laten.